Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers? Velen vallen mij aan. Velen zeggen van mij, God zal hem niet redden. U Heer bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp. Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen. Sta op, Heer, red mij, mijn God. Sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen. Bij u, Heer, is redding. Uw zegen rust op uw volk. Dat zijn woorden van Psalm 3. En boven Psalm 3 staat geschreven een psalm van David op de vlucht voor zijn zoon Absalom. David vluchtte ergens in zijn leven vanuit Jeruzalem om te komen, om te ontkomen aan zijn zoon Absalom, die hem letterlijk naar het leven stond. Deze Absalom, die had het volk van Israël achter zich gekregen. Hij schafte paarden aan, lezen we in 2 Samuel. Hij schafte paarden aan en nam een 50-tal mensen, mannen in dienst als escorte. En op die wijze manifesteerde hij zich aan de poorten van de stad Jeruzalem en sprak daar recht in plaats van de koning. En zo kreeg hij het volk Israël achter zich en bedreigde hij David. David ging nadat hij de stad had verlaten en klom jammerend, lezen wij in 2 Samuel, ik dacht 16, even zo uit mijn hoofd, klom hij jammerend naar boven de Olijfberg op. Het hoofd bedekt en barrevoets. Nou ben ik daar nooit geweest, misschien iemand van u wel, Jeruzalem, de Olijfberg. We lezen daar veel over natuurlijk en ik kan me voorstellen dat dat een barre tocht geweest is. Hij was niet alleen. Hij had zijn hele hofhouding bij zich en er zouden wel eens honderden mensen kunnen zijn geweest die daar naar boven gingen. David kreeg op zijn vlucht, toen hij daar net over die top van de Olijfberg was, en die top van de Olijfberg, dat was een gebedsplaats, toen hij daar aan de andere kant naar beneden ging, kreeg hij een span ezels toegereikt. En die ezels, dat waren maar niet zo ezels, het waren ezels die bepakt waren met 200 broden, met 100 plakken rozijnen, met 100 verse vruchten en een zak wijn. Mocht u vanmiddag even niks te doen hebben, het is een ontzettend boeiend verhaal om dat weer eens te lezen. 2 Samuel 15. De koninklijke stoet kon zich verplaatsen op die ezels. En er was voldoende eten en drinken voor de uitgeputte soldaten in de woestijn. De dorre, herbergloze woestijn. Uitgeputte mensen. Uitgeputte mensen, niet aan hun lot overgelaten, maar ze kregen vervoer, ze kregen voeding, ze kregen drinken. En nu na vele jaren brengt Marcus ons weer terug, eigenlijk naar diezelfde plek. Wederom naar die Olijfberg. wederom naar de stad Jeruzalem. En nu is er geen sprake van een vlucht, zoals in de tijd van David, maar van een intocht. De intocht in Jeruzalem. Nu geen beweging die ons uit de stad leidt, geen vlucht, maar een tegengestelde beweging. Een beweging die ons de stad in leidt. Bij het feest van de geboorte van Jezus, enkele maanden geleden hebben we dat met elkaar weer gevierd, hebben we dat mooie lied, dat oude lied, waarvan de componist volgens mij helemaal niet bekend geworden is, maar we zingen het uit volle borst als we die gelegenheid krijgen. Het Stille Nacht, Heilige Nacht, we zullen daarna hebben geluisterd. We hebben het misschien, ondanks de coronaperiode, wel met elkaar gezongen. Davids zoon lang verwacht. De geboorte daar in Bethlehem. Jezus als Davids zoon gaat de stad binnen. Via dezelfde weg waar zijn voorvader David de stad had verlaten. Marcus zelf vertelt ons het verhaal van die intocht. Er wordt gesproken in dat verhaal over twee dorpen, Bethanië en Betfage, in de buurt van de Olijfberg. En via die plaatsen nadert Jezus de stad Jeruzalem. Via Bethanië. Via Bethani. Het huis van de armoede, betekent het letterlijk. Een plaats van armoede, een plaats van gebrek, een plaats van lege handen, las ik ergens. Maar tegelijkertijd ook een plek van hoop, een plek van gebed. En dat tweede dorp, Betfage. Het huis van de vijgen. Het huis van de vijgen, van de rijkdom, van de voorspoed. Wellicht een plek van minder hoop en minder gebed. Een plek van we hebben het zo goed met elkaar. En het is daar dat Jezus twee van zijn leerlingen op pad stuurt. Een ezelsveulen zal als voertuig gaan dienen die dag. Zoals ook David en de zijnen zich met ezels verplaatsten tijdens de vlucht uit Jeruzalem. En dat terwijl Absalom zich had voorzien van paarden en escorten. Toen ik de afgelopen week met onze hond in het bos achter ons huis wandelde, kwam ik een aantal keren, een keer of drie, een dame op een paard tegen. En die bospaden bij ons, die zijn niet zo heel erg breed. Die zijn redelijk smal. En samen met de hond, toen ik haar zag naderen, ging ik wat opzij. En op zo'n moment merk je hoe groot zo'n beest eigenlijk is. Oh, dat mag je niet zeggen, hè, tegen een paard. Beest. Fout. Zijn hier paardenliefhebbers? Gelukkig, het wordt mij vergeven. Zo'n dier, het is een edel dier. Maar als hij zo dicht bij je langskomt, dan moet je opkijken naar degene die daarop zit. En degene die daarop zit, die kijkt dan op je neer en zegt, dank u wel dat je even met die hond aan de kant gaat. Ze was duidelijk aan het oefenen, want ik kwam haar tot een keer of drie tegen. Je merkt al hoe groot zo'n dier is. En je hoeft er dus ook niet heel lang over na te denken om respect te hebben voor zo'n paard. En dan moet ik even denken aan de tijd dat ik in een heel ander beroep zat, waarbij paarden werden ingezet als ME, met rellen. En dat die paarden op een gegeven ogenblik ook bij die demonstranten natuurlijk enorm veel gezag hadden. Respect voor zo'n paard. Je hoeft daar, als je het tegenkomt, niet zo lang over na te denken. En geen wonder dus dat die Absalom met die paarden onderweg was. Het dwong respect af. Zittend op zo'n paard heb je status. De status van iemand die niet beslist uit een vreedzame bedoeling daar naartoe gaat. Het doet denken aan de cavalerie weer in een ander beroep, aan de cavalerie van weleer. Militairen te paard, bewapend met zwaarden en desnoods met veel geweld en met bloedvergieten konden ze dan hun doelstellingen waarborgen. Cavalerie. Bovendien las ik ergens, waren paarden in de omgeving van Israël eigenlijk helemaal niet zo handig. De bodem waarover men zich voortbewoog leent zich kennelijk niet zo heel erg goed voor paarden. Ezels daarentegen waren daar veel beter tegen bestand. En daarom bij de landbouwers, bij het gros van de bewoners van het land, eigenlijk veel meer in gebruik. En niet in de laatste plaats als lastdier. De koning die hier de stad binnenrijdt, is niet de koning van het geweld. Is niet de koning van de status. Is niet de koning die macht uit wil stralen. Deze koning kwam met een totaal andere boodschap. Het was druk in de stad. De stad was volgelopen met mensen ter gelegenheid van het komende Pascha. Men was tezamen gekomen om feest te vieren. Het feest van vrijheid, een feest van verlossing, een feest van bevrijding. En zo reed deze toch wel bijzondere stoet de stad binnen. Die feestelijke stad. Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, gezegend het komende koninkrijk van onze koning David. Hosanna in de hoogste hemel. En je probeert je daar dan een voorstelling van te maken, hoe dat geluid in golven zich door die stad verplaatst. De verwachting, de sterke verwachting van de vrede, de verwachting van de bevrijding, de verwachting van de vrede van God. Het zadel waar Jezus op zat was een geïmproviseerd zadel, gemaakt van klederen. En de weg die hij volgde, daar op de rug van dat ezelsveulen, was bedekt eveneens met klederen en met het loof van het veld en van de bomen. En de mensenmenigte was groot. Het gejuich was overweldigend. Wat een feest. Dat feestgevoel was weg, denk ik, als we Marcus zo doorlezen, op het moment dat Jezus de stad was ingegaan en in de tempel kwam. In Marcus staat dat hij op een gegeven ogenblik het allemaal wel gezien had en terugkeerde naar de dorpen. In andere evangeliën komen we tegen dat Jezus het tempelplein reinigt. Jezus had zich bij die tempel gemeld, komende vanuit het huis van de armoede, Bet-Ani. Het was de aanblik met wat er zich in die tempel afspeelde, wat op een gegeven ogenblik een grote deceptie vormde. En deze tempel, uitgerekend dit gebouw, dat huis van God, was een plaats geworden van koop en verkoop. Een marktplaats. Wat een schril contrast met wat hij in het huis van de armoede had gezien. Nadat hij daar alles gezien had, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Bethanië, zegt Marcus. En zo was de toon gezet. De eerste stap, de allereerste stap van het klinkende Hosanna naar de woorden kruisigt hem. Ik heb heel sterk het gevoel dat wij een spiegel voorgehouden krijgen met dit verhaal van de intocht van Jeruzalem. Een spiegel waarin wij 20 eeuwen later, anno 2022, onszelf mogen bekijken in het licht van dit verhaal. Wanneer zich de intocht nu zou afspelen, zouden wij ongetwijfeld, zoals we hier bij elkaar zijn vanmorgen, het Hosanna luid uit onze kelen laten komen. Zouden wij ook onze kleden op de weg hebben gelegd en met takken zijn gaan zwaaien. Ongetwijfeld. Maar in het licht van die radicale boodschap van die koning op die ezel ben ik, zijn wij er dan wel zo zeker van dat we niet meegegaan waren in het protest en het uiteindelijke kruisigt hem. Het verhaal van de intocht in Jeruzalem staat aan het begin van de Lijdensweek. En ook wij staan nu, deze dag, aan het begin van de Lijdensweek, met als climax aanstaande vrijdag, de Goede Vrijdag. De dag dat ogenschijnlijk aan alle verwachtingen een eind komt. Goede Vrijdag. De dag waarop ook wij uit angst voor wat er nog gaat gebeuren, misschien ook wel zouden zeggen dat we hem niet gekend hebben. Lijdensweek 2022 staat, naar ik meen, in schril contrast met de lijdensweken die we elk jaar hiervoor hebben gevierd. Het is alsof het lijden van de mens met een hoofdletter van toen meer dan ooit handen en voeten krijgt in het lijden van een groot deel van de mensheid nu. Afschuwelijke beelden van gruwelijkheden de mens door de andere mensen aangedaan. Mensen die alles kwijtraken en sterk doen denken aan hen in Bet Ani, in het huis van de armoede. Mensen die in deze, onze wereld, gedreigd worden en bedreigd worden door andere mensen met honger. Mensen die er kennelijk plezier aan beleven andere mensen te laten lijden. We gaan de Lijdensweek in met al deze dingen op ons netvlies. Het maakt het erg moeilijk om het alleen nog maar te zien als een periode van het kerkelijk jaar. Het klinkt allemaal zo hopeloos. Het is allemaal zo hopeloos. Of toch niet? Het zou het inderdaad zijn wanneer dit het einde was van het verhaal. Van het verhaal van Gods omgang met de mensen. En wanneer Goede Vrijdag het laatste woord zou zijn. Ja, dan zou het hopeloos zijn. Maar dat is het niet. Wel mogen we de komende week stilstaan bij alles wat er allemaal om ons heen gebeurt. Mogen we de tijd nemen om alles te leren zien in het perspectief van de koning die op de rug van een ezelsveulen de stad binnenrijdt. Het perspectief van het licht. Het perspectief van de hoop. Het perspectief van de vrede. Hoe ver die op dit moment ook wegleidt. Het is een kwestie van vertrouwen. Het vertrouwen dat God ons, zoals we ook vanmorgen hebben gezegd, nooit, maar dan ook nooit zal loslaten als onderdeel van zijn schepping. Lied 497 verwoordt dat mijns inziens op een hele mooie manier. God, ik wil op u vertrouwen. Ook al ziet mijn oog u niet. Ik wil op uw belofte bouwen, al vervult u die nog niet. Leer mij hoe ik u mag volgen, trouw te zijn, zolang ik leef, zonder angst voor de gevolgen. Dat is, Heer, waar ik naar streef. Amen.